Goedenavond. Ik stel voor dat we stilletjes aan starten met deze gemeenteraad. Zijn er vragen? Johan, vragen? Nee. Sophie? Nee. Ja, oké, prima. Dan gaan we starten met punt 1. We hebben daarnet de toelichting gekregen van de deskundigen in verband met het hemelwaterplan. Als daar nog vragen over zijn, dan is daar zeker nog de mogelijkheid toe. Mochten er inderdaad geen vragen meer zijn, dan vraag ik de goedkeuring van ons hemelwaterplan.
Ja, Johan. Ja, we hebben de technische uitleg met veel interesse natuurlijk beluisterd. Maar het is natuurlijk een plan en voor de gemeenteraad is het belangrijk dat we effectief ook weten wat er dan verder moet mee gebeuren. Er is al een indicatie gegeven van de timing. Maar er zijn twee zaken die we toch nog een keer naar voren willen halen. Eén, ook toch wel een keer aanhalen toch de procedure. We appreciëren eigenlijk het zeer dat er een tijd wordt uitgetrokken om dat een keer toe te leggen. En vooral ook met de deskundigen. Maar we zouden dan toch moeten proberen dat zo goed mogelijk te doen, dat er dat vooraf ook gebeurt. Want de uitleg krijgen en dan onmiddellijk daarna moeten beslissen. Het is een zeer technisch dossier, maar dat is natuurlijk niet altijd aangenaam. Dus het ware beter dat we dat een keer doen in uitleg en dan achteraf daar ook een keer ons kunnen over beraden. Nu, wat er de inhoud zelf dan betreft, we appreciëren dat het zeer omvattend is eigenlijk, dat eigenlijk alle betrokkenen daar ook in aangesproken worden, de gemeente, de landbouwers, de privéwoningen en dergelijke meer. En ik denk dat er aan plannen geen gebrek is, maar soms is toch wel een beetje bezorgd eigenlijk voor de opvolging. En wat is er dan eigenlijk vooral belangrijk? Dat is eigenlijk de consequentie van hetgeen dat daarin staat. Want er staat daar zeer veel in, er staat daar zeer veel elementen in en we gaan dat communiceren en we gaan daaraan werken. Maar ondertussen lopen afspraken wel verder, worden omgevingsvergunningen ook wel gegeven. En dat maakt dat er ondertussen zaken gebeuren die volgens dat plan eigenlijk niet meer zouden mogen. Ja? Ik verwijs naar de verkaveling bijvoorbeeld ook in de Stegenakker. Als je daar rondwandelt, daar is daar toch wel veel verharding gebruikt die niet doorlatend is. Er zijn daar parkings voorzien, dat is nodig, dat was ook op plan. Maar ondertussen zijn we al een paar jaar verder en denken we er al aan van die doorlatend te maken. Dat is dan niet het geval. Dus er zijn ondertussen al een aantal zaken die wij toelaten. Ook als er parkeerplaatsen en zo worden aangelegd, waar we eigenlijk vanaf nu moeten aan werken. Dat staat in dat plan nu. We moeten daarmee bezig zijn, dus we moeten dat ook onmiddellijk ook kunnen aanpassen. En er komt later in de gemeenteraad nog een punt dat daar ook mee te maken heeft. Derde punt is dat het plan, en wie goed geluisterd heeft en de slide bekeken heeft, heeft gemerkt dat er ook een aantal linken zijn naar andere plannen die we al hebben en waar we ook nog moeten aan de uitwerking verder doen. Dat is namelijk het erosiebestrijdingsplan, dat hebben we ook. Voorlopig, dat heb je ook kunnen lezen, zijn daar eigenlijk nog niet zoveel initiatieven. Er staan in dit plan nu heel wat plaatsen waar we nog een aantal zaken moeten realiseren, veel realiseren. Dus we mogen niet ons beperken tot alleen maar dat hemelwaterplan, maar proberen dat in samenspraak ook met die andere plannen ook nog een keer te gaan doen. Om te besluiten eigenlijk, we hebben een plan, we vinden dat er daar veel goede elementen in zitten, maar voor wat betreft SOM willen we vooral eigenlijk de consequenties zien. En dat kan u elke week in het Schepencollege komen dossiers aan bod die daarover gaan. Ik verwijs ook naar de nivellering. Er zijn zo'n dossiers recent nog aan bod gekomen waar volgens dit plan we absoluut niet meer moeten op ingaan. Dat is duidelijk. Dus als we nu ja zeggen, dan hopen wij ook dat in het besluit van het Schepencollege ook te merken staat dat we daar werk van maken.
Oké, zijn.
Ja. Johan, ik wil toch een keer antwoorden. Ik vind u eigenlijk uw bedenking eigenlijk onterecht. Ten eerste zijn we wat dat verkavelingen betreft, zijn we daar wel al een heel stuk mee bezig. Dus er zijn een aantal zaken gerealiseerd, maar wat dat voorschriften betreft en wat dat voorzorgen betreft, zijn we er al een heel eindje mee bezig. Dus we zijn al bezig van 2017 en we passen dat ook al toe. Ik geef u een paar voorbeelden. De verkaveling Stegenakker, zoals u zegt, er is daarna veel verharding. Ja, er is daar uiteraard een deel verharding. Water doorlatend, goed, maar dat is voor wegen niet zo eenvoudig. Maar er is in de Stegenakker, tussen de Tweelindenstraat, er is daar een buffer voorzien. om die samengelegd is. Niet alleen een buffer, maar er is daar ook nog een wadi voorzien. Die zorgt voor infiltratie en die zorgt voor buffering voor het water die overtollig is. Wat dat de verkaveling Leesaf-Forststraat betreft, u hebt het misschien gezien deze week, de werken die gebeurd zijn ter hoogte van de Leesaf-Forststraat op de ring. Wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben daar op 4 meter diepte een buis gelegd van, ik denk dat diameter 400 is. Dat is voor de afwatering van de verkaveling Leesaf-Forststraat. Dat is met andere woorden, via het overstort, als er dus te veel water komt, stort dat over naar de Ringbeek. Dat is dus de eerste verkaveling die het water terugstuurt naar die kant. Met andere woorden, tot in het verleden kwam al het water die over de ring was, kwam naar het centrum. Maar wij hebben, met andere woorden, nu hebben wij een link naar de andere kant van de ring, dus naar de Ringbeek. Dus die verkaveling Leesaf-Forststraat is daar wel op berekend. Als je de verkaveling ziet van Roosendaal, die verkaveling is daar wel op berekend. Dus met andere woorden, is daar in het midden van de verkaveling is daar een speelruimte, maar die ook inderdaad onder water kan komen. Waar kan geïnfiltreerd worden? Met andere woorden, het water opvangen, het water bufferen en vertraagd afvoeren. Dat principe wordt al jaren toegepast. Wat het erosiebestrijdingsplan betreft, is er wel een realisatie gebeurd in de Steenovenstraat. U hebt dat inderdaad al gezien, maar ik heb het hier ook gezegd in de inleiding. Al die plannen, dat hangt ook af van overeenkomsten, van zaken dat je kunt afdwingen. Een erosieplan, je kunt dat gaan bespreken, dat is met overeenkomsten, maar je kunt dat niet gaan opleggen. Met andere woorden, als we de kans krijgen, dan doen wij, met andere woorden, dan nemen wij dat plan en stellen wij een aantal zaken voor, maar dat lukt niet altijd. Dus ik wil maar zeggen, Johan, we zijn er wel mee bezig. Het is niet zomaar een plan, het is een plan dat er al heel wat gebeurd is en waar we continu rekening mee houden. Ik mocht zeggen, Lichtervelde, in die verhouding is daar regelmatig gebleken, dat Lichtervelde, wat dat water betreft, altijd zeer alert is.
Laat er geen misverstand over bestaan. We hebben nog niet gezegd dat er niks gebeurt. We hebben alleen gepleit voor consequentie. En waar de nuance soms ligt, is op individuele dossiers. Kleinere dossiers binnen verkavelingen, binnen de grote lijnen, die volgen we al een aantal jaar. En die wadis en dergelijke, dat is allemaal berekend. En die 410, we weten dat daar ook, dat zijn reglementen die in onze gemeente wel gelden. Maar we moeten ook zien, op de dagelijkse beslissing, dat we daar ook een lijn trekken, die consequentie. Is, die voor iedereen gelijk is, die beredeneerd is en die binnen dat plan ook past. Dat is alles. Dus de alertheid van dat ook te doen en misschien meer te zoeken naar mogelijkheden. Hè. Nog een keer naar die erosiebestrijding. Ik was nogal onder de indruk van wat daar aan voorstellen ook allemaal in staat. Op heel kleine schaal, hè, waar misschien ook een keer actief moeten aan werken en zeggen van kunnen we dat hier zo en zo niet oplossen. Maar meer was dat niet. Maar ook niet minder. Hè.
Ja, ik wil ook in afwachting van de collega toch eerst zeggen, dank u wel voor de uitleg. Ik denk dat we de voorbije jaren, naar aanleiding van de wateroverlast, dat we toch hier, toch zeker vanuit de oppositie, de voorbije jaren serieus de forsing gevoerd hebben op dit beleidsthema. En ik wil dan ook oprecht de schepen bedanken om eigenlijk met zo'n ambitieus plan naar voren te komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat heel wat voeten in de aarde heeft. Het is niet evident om al die partners rond tafel te krijgen en er dan ook nog één gezamenlijk ei te laten uitkomen. Maar ik kan de collega wel volgen. Het plan is ambitieus. Het is ook een mentaliteitswijziging in heel wat dingen. En ik hoop ook dat wij ook in uitvoering dezelfde ambitie tonen. En ook bij die uitvoering, het is daarnet in de uitleg ook al een klein beetje aan bod gekomen. Het plan gaat over actiepunten. Nu, aan al die actiepunten hangt er ook een financieel prijskaartje, denk ik. Er gaat wel wat gefinancierd worden via subsidies en toelagen. Maar sowieso zal er toch een handstuk op eigen rekening hier komen. Dat zijn dingen die niet altijd zo zichtbaar zijn. Het is gekend dat publieke overheden niet zo graag investeren in riolen, want ze zitten toch maar onder de grond. Maar ik hoop dan ook met het meerjarenplan, die er toch binnen hier en 6 maanden ter tafel mag liggen, dat we ook daar diezelfde ambitie dan op financieel vlak voor dit plan mogen treffen.
Dat zal zeker meegenomen worden. En u weet allemaal, in de afgelopen jaren, toen er mogelijkheden bleken om stukken grond te kopen voor buffers of zo, dan hebben wij daar eigenlijk nooit over getwijfeld en altijd heel snel gezegd dat we tot aankoop zouden overgaan en gezorgd dat we daar de nodige kredieten konden voor vrijmaken. Dat is ook de bedoeling om dat in de toekomst zeker verder te doen. Ja. Als er verder geen vragen zijn, dan vraag ik de goedkeuring voor dit Gemelwaterplan.
Ja.
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 Ja. Punt 2. Vaststellen van de jaarrekening van de gemeente voor het dienstjaar 2018. En ik geef daarvoor graag het woord aan de financieel directeur.
Ja. Goedenavond iedereen. De jaarrekening 2018. Ik heb opnieuw een PowerPoint gemaakt met een overzicht van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten van 2018, samen met de evolutie ervan. Een eerste belangrijk cijfer dat we daar hebben, dat zijn de uitgaven van de gemeente in 2018. De gemeente Lichtervelde heeft in 2018 een totaalbedrag uitgegeven van €10.136.560. Dat gaat hem over €7.233.000 in exploitatie en €2.252.000 in investeringen. En ook nog een keer €650.000 aflossingen van leningen. Ik heb ook een keer de historiek van de uitgaven erbij gezet. En je ziet dus dat 2018, dat de uitgaven daar opnieuw stijgen nadat ze een paar jaar gezakt waren. Maar dat heeft hoofdzakelijk te maken met grote investeringsprojecten. Dus maar verder volgt de verklaring daar wel van. Dat is het volgende knopje.
Ja.
De uitgaven kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën. De belangrijkste categorie daarbij zijn de bezoldigingen en sociale lasten voor 40%. Dan hebben we de investeringen voor 22%, de goederen en diensten 18%, subsidies en toelagen 10% en de leningslasten bedragen 8% van de totale uitgaven van de gemeente. De goederen en diensten die bedroegen in 2019 €1.921.000. Dat is dus ongeveer een €400.000 minder dan voorzien in het budget. Wat zijn nu de belangrijkste uitgaven, de belangrijkste diensten waarvoor dat de gemeente betaalt? Dat is enerzijds de huisvuilophaling, die staat wel niet in de slides. De huisvuilophaling, dat kost de gemeente €61.000. Het recyclagepark kost ons €202.000, de openbare verlichting €108.000, de sport €190.000 en het maaien van bermen €64.000. Dat zijn de belangrijkste diensten waarvoor dat de gemeente betaalt. Dan de bezoldigingen, die zijn in stijgende lijn. Je ziet dat we in 2015 nog eigenlijk redelijk laag zaten met de bezoldiging, maar dat dat toch ieder jaar toegenomen is. Nu naar een totaalbedrag van €4.111.000 ongeveer. Wel nog altijd onder het voorziene budget. De subsidies en toelagen. De subsidies en toelagen die zakken, die bedragen in 2018 €1.033.000 en die zakken ieder jaar. Dat is hoofdzakelijk te verklaren door de daling van de gemeentelijke toelagen aan het OCME. Waar dat we in 2015 nog met een toelage boven het miljoen zaten, is in 2018 maar €200.000 uitbetaald aan het OCME. Dus dat is wel iets positiefs. Wat zijn de belangrijkste uitgaven aan subsidies en toelagen? We betaalden aan de politiezone in exploitatie €411.000, het OCME €200.000, de hulpverleningszone €198.000, de kerkfabriek €39.000 en de muziekacademie €37.000. Dat zijn onze belangrijkste toelagen dat we geven aan organisaties. Dan de leningslasten. De gemeente betaalde in 2018 een totaalbedrag aan leningslasten uit van €816.000. Dat is €650.000 aflossingen en €165.000 interesten. Ik heb daar ook een keer een prognose gemaakt van de leningslasten voor de komende 14 jaar tot 2033. Je ziet dat we dus in de periode 2020 tot 2023 een sterke daling gaan krijgen, omdat dan enkele belangrijke leningen wegvallen, die dan 20 jaar gelopen hebben. Dus onder andere het nieuw brandweerarsenaal, de Boomhaardstraat, dat zijn twee grote leningen die dan gaan vervallen in die periode. Er zijn ook geen nieuwe leningen meer opgenomen sinds 2013, wat dat ook al heel positief is. En moesten er blijvend geen nieuwe leningen opgenomen worden, wat dan misschien iets te optimistisch is, dan zou alles afgelost zijn in 2033. Dat is de openstaande schuld van de gemeente van de periode 2014 tot 2018. Je ziet dus dat die schuld eigenlijk sterk afgenomen is, dus vooral ook omdat er geen nieuwe leningen bijgekomen zijn in die periode. En nu zitten we aan een schuld per inwoner van 582,40 euro. En een totale openstaande schuld van 5.119.000 euro. Dan de investeringen. Zoals al gezegd, een totale investering van 2.252.000 euro. In wat heeft de gemeente allemaal geïnvesteerd? In wegen en waterlopen 937.000 euro. Terreinen 38.000 euro, gebouwen 1.025.000 euro, materiaal en meubilair 31.000 euro, informatica 47.000 euro, een klein stukje in financiële activa 4.250 euro en dan ook nog enkele belangrijke investeringssubsidies die de gemeente heeft aan de kerkfabriek, aan de hulpverleningszone en aan de politiezone. Daar geven we respectievelijk 15.000 euro, 56.000 euro en 89.000 euro aan uit. Dus als je wilt weten hoeveel dat de politie en de hulpverleningszone de gemeente Lichtervelde kost, moeten de exploitatietoelagen en de investeringstoelagen samen tellen. Dat is een keer de investeringen door de jaren heen, vanaf 2014 tot 2018. Je ziet dat we in 2014 nog met een groot project zaten, dat was de schouw. En dat we dan systematisch ieder jaar minder hebben uitgegeven, waardoor dat ook onze totale uitgaven veel minder waren. In 2018 stijgen die investeringstoelagen investeringen opnieuw naar 2.252.000 euro. Dat is vooral het jeugdontmoetingscentrum die daar de verklaring voor is. Dus.
En de school ook zeker?
En de school ook al een stuk.
En Beverbos.
Ja. Dan de ontvangsten. De ontvangsten bedroegen in 2018 9.695.000 euro. Dat is 9.500.000 euro ongeveer in exploitatie en 130.000 euro in investeringen. En we hebben ook nog een klein stukje terugvorderingen. De ontvangsten zijn eigenlijk in dezelfde grote orde van ieder jaar. Dus je ziet dat dat in de periode 2014 tot 2018 ongeveer altijd 9,5 miljoen is, behalve 2015, waar dat een jaar was dat we veel dividenden ontvangen hebben. Dat was eigenlijk een uitzonderlijk jaar, 2015. Maar anders zijn al die ontvangsten een beetje dezelfde door de jaren heen. Ik heb dat ook opnieuw een keer opgesplitst in verschillende soorten. De belangrijkste ontvangsten voor de gemeente zijn de fiscale ontvangsten, dus de belastingen die de gemeente ontvangt. Dat is verantwoordelijk voor 53% van de ontvangsten. Dan hebben we ook de werkingssubsidies die de gemeente ontvangt, dat is 36% van de ontvangsten. En dan nog een paar kleintjes, werkingsopbrengsten, financiële ontvangsten, terugvorderingen en investeringssubsidies. Al die categorieën gaan we nu een keer kort overlopen. Eerst de werkingsopbrengsten, die bedroegen in 2018 391.000 euro, dat is dus een kleine soort opbrengst. De werkingsopbrengsten zijn alle prestaties en huurgelden die de gemeente factureert aan organisaties, particulieren. De belangrijkste zijn daarbij het verhuur van de schouw, 71.000 euro. De onderwijsfacturen, 128.000 euro. Het geld voor de kinderopvang, de duiventel, 34.000 euro. En de sportdienst, 26.000 euro. Dan de belangrijkste soort, de fiscale ontvangsten. De gemeente heeft in 2018 een totaalbedrag van 5.232.000 euro ontvangen aan belastingen. Wat dat meer is dan gebudgeteerd is. Ik heb in de lijst die erop staat een keer de belangrijkste belastingen opgesomd. Er zijn er nog een paar die ook wel belangrijk zijn, maar ik heb vanaf 25.000 euro genomen. Ik zou van langsonder beginnen. Dat zijn de twee grootste. Dus de aanvullende personenbelasting die nu op 7,5% staat en nog al een tijdje staat. Daarvan hebben we €2.349.000 ontvangen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing, daarvan krijgen we €2.308.000. De jaarlijkse milieubelasting of de algemene gemeentebelasting, dat is €173.000. De verkeersbelasting is €143.000. Dan de prestaties van de dienst burgerzaken, die ook als belastingen gerekend worden, €57.000. De toegang tot het containerpark is €47.000. Stedenbouwkundige vergunningen €30.000. Inname openbaar domein €26.000. En leegstaande woningen en gebouwen €25.500. Dat zijn de belangrijkste fiscale opbrengsten. Daarnaast hebben we ook nog enkele minder, zoals tweede verblijven, nachtwinkels, lichtreclame. Maar die kunnen we terugvinden in de jaarrekening. Dan hebben we de werkingssubsidies. De gemeente ontving in 2018 een totaalbedrag van €3.541.000 aan werkingssubsidies. De belangrijkste werkingssubsidie voor, ik denk wel, iedere gemeente is het gemeentefonds. Daarvan krijgen we €1.672.000. Dan hebben we ook tussenkomst van de hogere overheid in de personeelskost. Dat is €1.189.000. Dat is dus de lonen van ons onderwijzend personeel dat we van de Vlaamse gemeenschap terugkrijgen. Dan hebben we ook HESCO-subsidies, €277.000. We krijgen ook nog een stuk ELIA-compensatie van €83.000. Werkingssubsidies voor de kinderopvang, €78.000. Subsidies voor weerwerk-HESCO's, €69.000. En we krijgen ook nog een aanvullende dotatie van het gemeentefonds van €92.000. De aanvullende dotatie van het gemeentefonds, dat zijn de vroegere sectorspecifieke subsidies, zoals dat van de bibliotheek, cultuursubsidies die nu allemaal in één pot zijn gegoten. Jeugd ook zeker?
Jeugd.
Ja. Dan een andere ontvangst van de gemeente die we krijgen, maar een kleinere ontvangst, dat zijn de investeringssubsidies. We hebben dus in 2018 een totale investeringssubsidie gekregen van €130.000. Dat is enerzijds €2.500 voor onze rattenbestrijding, voor onze wagen daarvoor. Een ondergrondse glascontainer brengt voor ons een subsidie op van ongeveer €4.500. We hebben al een subsidie ontvangen voor de eerste fase van de werken aan de kerk van €85.000 en de werken van de school €38.000. Vanaf volgend jaar zal dat wat opmerkelijk meer zijn. En dan nog een heel kleintje terugvordering van kapitaalaflossingen. Dat zijn de gebruiksrechten die Varis betaalt voor onze sportinfrastructuur, €24.000. De financiële ontvangsten. De gemeente ontving in 2018 een totale financiële ontvangst van €374.000. Dat zijn onze dividenden die we ontvangen van de deelnemingen die de gemeente heeft. Waarin heeft de gemeente nu allemaal deelnemingen? Enerzijds hebben we een dividend van Imiwo Elektriciteit, €165.000. Voor het gas €131.000. Publigas €27.000. Finiwo 2245 en Publité €12.493. En daarnaast ontvingen we als financiële ontvangst ook nog een keer €31.000 aan interesten op onze beleggingen. Dat is vooral het pensioenfonds van de gemeente die interest genereert. Wanneer we nu alles samentellen en alle opbrengsten en ontvangsten op één en op smijten, dan bekomen we volgende tabel, dus het resultaat op kasbasis. Je ziet daar dus de totale ontvangsten en de totale uitgaven. Dat geeft een resultaat op het boekjaar van -441.000 euro. De gemeente heeft wel nog een mooie spaarpot staan of een mooie reserve staan van 6.402.000 euro, waardoor dat het gecumuleerd resultaat van de rekening neerkomt op €5.961.000. Daarvan is er een stuk gereserveerd voor het pensioenfonds, waardoor dat we komen op een resultaat op kasbasis van €5.435.000. Wat dat de autofinancieringsmarge betreft, komen we aan een autofinancieringsmarge van €1.680.000. Dat wil dus zeggen dat de gemeente, als ze zou lenen, een totale terugbetaalcapaciteit per jaar heeft van €1.680.000, wat dat zeer goed is. Zo, dat zijn kort de belangrijkste cijfers van de rekening, als daar vragen over zijn.
Thijs?
Ja, wij hebben een drietal puntjes daar rond. Ten eerste is het heel interessant dat er prestatieindicatoren zijn toegevoegd aan het rapport, die meten of de doelstellingen bereikt zijn, die actiepunten. Heel interessant. Eentje die daarvoor bij ons in het oog springt, is iets dat wij al een paar keer op gehamerd hebben, en dat bleek nu ook uit het rapport, is actieplan 106.8, is het voortrekkersrol spelen in zaken duurzame energie en het verminderen van de CO2-uitstoot. Daar zien we bijvoorbeeld een indicator die zegt dat het energieprocent of het energieverbruik met een x-aantal procent moet dalen, maar daar is geen meting gebeurd. Dus dat is toch al een indicatie dat er misschien wel meer aandacht naar kan besteed worden. Als we dan ook de exploitatieuitgaven bekijken, zien we dat er in budget 7.800 euro voorzien was, terwijl dat er in werkelijkheid maar een tiende daarvan besteed is. Dus volgens ons kan er wel meer voor gebeuren. Er zijn ook een drietal actiepunten daar rond waar geen uitleg bij staat of geen indicatie. Bijvoorbeeld het reductie van de CO2-uitstoot bij de eigen wagenpark. We herinneren ons nog de discussie in verband met de elektrische bestelwagen daar rond. Ja. Dus dat was vooral een opmerking. Dan een vraag. De eerste vraag gaat vooral technisch in verband met het JOC. Dus denk die oplevering daarvan, er waren nog enkele dingen die nog afgerond moeten worden. Maar dus de volledige kostprijs zit nu al in 2018, waarschijnlijk.
Nee. Er zit nog een stuk in 19. Komt nog een stuk in 19 okay, op ja. Thuis. Komt ja. Zeker nog een stuk in 19.
Ja, oké. En dan een vraag in verband met de investeringen. Dus daar hadden we gezien dat we 2 miljoen, en ik heb mijn cijfers erbij halen, dat er zo'n 2 miljoen geïnvesteerd is geweest dit jaar. Maar als we dan kijken naar wat er eigenlijk in budget voorzien was, dan zien we dat er daar veel meer voorzien was. Dus het initiële budget was zo'n 3 miljoen en dan in het gecorrigeerde budget is dan naar meer dan 5 miljoen gegaan. En dan uiteindelijk toch maar 2 miljoen. Misschien als er daar een klein woordje uitleg nog bij kan komen.
Ja, dat is een krediet dat voorzien is voor de verbouwing van de school. Dus dat was in 18 voorzien om uit te voeren, maar dat is om bepaalde redenen naar 19 overgezet. Dus dat is een krediet dat niet gerealiseerd geweest is. Maar dat je dat wel overdraagt, want investeringskredieten draag je altijd over naar
okay,
volgend jaar.
Dat is duidelijk, maar het is in het algemeen ook, het is al heel goed, er staat al veel meer tekst en uitleg bij dan andere jaren, maar
we hopen dan nog een beetje te...
Ja, maar daarom zitten we hier ook om erover te praten. Dank u wel.
Sophie, ja?
Ja, ik zou graag ook eerst in naam van de N-VA-fractie uitdrukkelijk bedanken om de stevige uitleg dat we toch wel mogen vinden. Ook naar de financiële directeur toe. Uw komst laat blijkbaar toch een nieuwe wind waaien op dat vlak. Dus wij appreciëren dat ten zeerste. Zoals dat de collega al gezegd heeft, we hebben het geluk dat we nu toch een aantal meetindicaties hebben. En dat geeft ons toch de kans om een aantal zaken wat nauwer gezet op te volgen en ook een aantal kritische vragen over te stellen. En de eerste vraag daaromtrent die wij eigenlijk hebben, betreft de bibliotheek. Dus in het actiepunt 105.02 zie ik staan, de gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften. En dan valt dat uiteen in een ganse reeks van actiepunten en indicatoren. Waarbij dat ik denk dat toch de finale doelstelling het opkreken is van het lenersaantal. En dat we dan een hele reeks actiepunten hebben die daar zouden moeten toe bijdragen. Maar helaas moeten we toch vaststellen dat op dat punt wij nogal ondermaats scoren. Wij halen 1285 lezers, terwijl dat de doelstelling eigenlijk 1700 was. Dat betekent dat we nog 33% van het huidige lezersaantal meer zouden moeten hebben. En dan wordt dat eigenlijk op het einde in het algemeen verslag een beetje afgedaan als van, ja, we hebben de doelstelling misschien wel wat te hoog gelegd en we zouden ze moeten bijstellen. En dan maak ik me de bedenking, ik kan er gerust bij dat het niet zo evident is om in de huidige digitale tijden met al reeds een overvloed aan informatie om mensen naar die bibliotheek te lokken. Hè. Maar als ik dan zie dat eigenlijk alle andere actiepunten die daar Hallen toch moeten toe bijdragen, dat slechts heel gedeeltelijk tot bijna niets uitgevoerd worden, dan lijkt me dan nogal evident dat je ook je hoofddoelstelling niet haalt. Hè. Daaromtrent hebben wij toch wel een aantal bedenkingen. We zouden daar wel graag een woordje uitleg over hebben waarom dat eigenlijk niet lukt. Vooral of te meer toch, als we dan kijken naar het budgettaire, dat we toch wel zien dat de vooropgestelde budgetten allemaal opgebruikt zijn. Dus iets onthaalt mij, het budget is op, of zo goed als op, maar er is helemaal geen resultaat geboekt. En dan gaan we dat op het einde van de rit zo een beetje... Oké, goed, we gaan gewoon de doelstelling verminderen. Er gaan hier en daar toch ook al stemmen op om een nieuwe locatie voor de bibliotheek. Ik denk dat wij als gemeente zeker daar moeten blijven voor gaan voor een goede bibliotheek. Maar ik denk toch dat het niet alleen de locatie gaat zijn die het gaat maken. En ik denk dat we op dat punt dat we er toch wel zeker moeten een tandje bij sturen.
Mag ik onmiddellijk antwoorden op de bibliotheek?
Vragen,
voor de bibliotheek kan ik alvast dit zeggen, maar dat is geen excuus, absoluut niet. Maar als je het ook in andere gemeenten en steden zou bekijken, de lenersaantallen zitten dus in een dalende lijn. Vandaar bijvoorbeeld dat Argus in Roeselare ook geprobeerd heeft met een compleet nieuw concept, waar er veel meer te doen is dan alleen maar... boeken ontlenen en zo. Dus men is daar volop in de sector mee bezig. Maar het is zo, er is een nieuwe bibliotheekraad geïnstalleerd. Er zijn hier een aantal mensen, ook in het publiek, die in de nieuwe bibliotheekraad zetelen. Wij hebben verleden jaar, of zelfs nog een stuk dit jaar, die lenersenquête laten doorgaan, die ons toch een aantal dingen moest vertellen. Wij zijn samengekomen met de bibliotheekraad, verleden week of de week daarvoor, ook samen met het personeel. En wij hebben dus afgesproken dat we daar twee grote lijnen in vonden. Enerzijds qua communicatie en anderzijds qua inrichting van de bibliotheek om ze aantrekkelijker te maken. En nu is er dus afgesproken, er is denk ik een doedel onder de hang voor de mensen die zich willen vrijmaken om actief in die werkgroep communicatie te zitten en mensen die actief de inrichting willen helpen herbekijken. En wij zijn er zeker het over eens dat er een aantal ingrepen moeten gebeuren om het ontlenen van boeken en het over de vloer gaan in de bibliotheek nog een stuk aantrekkelijker te maken. Dus er wordt daar effectief ook aan gewerkt. Ja. Het zit in de stijgers.
Ik denk dat dat positief is, maar goed, het verklaart nog niet waarom dat het geld op is en de resultaten er niet zijn.
Er zijn bepaalde budgetten uitgezet, dus onze kosten van onze personeel zijn wat ze zijn. En natuurlijk, de bibliotheek heeft een bepaald budget om fictie en non-fictie aan te kopen. En onze bibliothecaris, die dus de keuze maakt rond die boeken, koopt dus natuurlijk binnen dat budget altijd de nodige stukken aan. Maar ook daar zijn we bezig aan het kijken hoe dat we kunnen mensen die suggesties doen voor nieuwe boeken, waar dat dan nu soms wel eens een maand of anderhalve maand of twee maanden op zich laat wachten. Om die termijnen echt wel in te korten en te zorgen dat ze binnen de 8 à 14 dagen zeker dat nieuwe boek kunnen lezen. Dus daar kunnen we inderdaad een stuk aan werken. Ja, okay. Absoluut.
Goed, dank u wel. En dan had ik nog een tweede inhoudelijke vraag. Dat is eigenlijk een doelstelling rond kinderopvang. U weet dat ik daar zeer bezorgd over ben. Ik heb dat ook al de vorige keer hier laten merken. En ook daar is er toch iets dat mij een klein beetje tegen de borst stuit. Hé. Het gaat meer bepaald over de indicator I29. Die hoort bij de doelstelling de uitbouw van een voldoende flexibele buitenschoolse kinderopvang in de Duiventil. Nu, die indicator 29 die zegt, in de titel althans, maximaal 24 dagen per jaar mag de reservelijst van de IBO de Duiventil 14 of meer kinderen bevatten. Ik veronderstel dat bevatten is. En dan staat er in de numerieke standaardwaarde dat het geen 24 is, maar 12. Dus dat ontgaat mij ook al. Dus het gewenst resultaat is maximum 12. En dan moeten wij vaststellen dat dat resultaat behaald is. Er waren er geen 12, maar 7. En dan heb ik zoiets van, je kunt ook je normen zodanig laag leggen, of je lat zodanig laag, en dan raak je er wel altijd over. Dat is 7 dagen, maar maximum 14 kinderen op. Dat zijn sowieso al 98 opvangvragen die niet ingevuld kunnen worden zijn. En dan heb ik nog niet over de dagen dat er maar 13 kinderen op de reservelijst stonden, want die zijn hier niet meegerekend. En dan heb ik het ook nog niet over de kinderen die keer dat er meer dan 14 opstaan. Dus alleen al staan we toe het toch te zeggen, die ondermaatse indicator heeft al aan dat er 98 opvangvragen tekort zijn. Dus wat is het dan in realiteit? Ik heb het de vorige keer al gezegd, we moeten daar dringend werk van maken, van die duiventel, naar bezetting toe. En ik denk hier nogmaals dat alleen dat cijfer dat duidelijk aangeeft. En ik hoop, ik herhaal het nogmaals, dat we weer naar dat meerjarenplan toe daar toch mogen actie rond verwachten. En los daarvan ben ik zeker dat mijn collega nog een aantal technische vragen. Ja.
Doe maar, Brand.
Ja, ik ben een beetje de lezende paard. Wat de voorstelling naar zo meer betreft. Op bladzijde 36 van 118 lees ik bovenaan de actie 105 03002. Dat gaat over een monument is opgericht. Er staat dus 2 keer IGA en dan achteraan 1. Ik vraag me af wat dat is. Is dat monument nu opgericht of niet? Want het resultaat is 1.
Ja. En niet voor wat moet dat bereikt? Hoe bereikt ze dat? Dat is niet vredesmonument of de man.
Moet een administratieve fout zijn, Brand? Ik vermoed dat dat monument er effectief staat. Ja, maar terecht.
Ja, maar laat me toch toe van te zeggen. Als je zo'n document afleest, dat dat toch door een bepaalde overheid toch zo moet nagezien zijn dat dat daar niet in staat, vind ik.
Ja.
Dan heb ik nog zoiets. En dat is op de pagina 38 van 118. Dan zie ik daar staan. Het eerste punt is actiepunt 106.01. 003. Dan heb je een actieplan 106.02. En dan komt er precies nog een actie voor de dag van 106.001.002. Die staat daar volgens mij niet op zijn plaats. Die moest zeker een rij hoger gestaan hebben. En dat stoort mij een beetje, omdat het gaat over simuleren van een goede aansluiting op het openbaar vervoer. En men heeft het over de regierol op in woonbeleid en werk aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dat zijn vloeken in de kerk.
Ja,
ik zal het maar zelf zeggen, het is een menselijke fout, of een administratieve fout, die niet had mogen gebeuren met dezelfde opmerking. Dat zou moeten opgemerkt zijn voor het werk gepubliceerd wordt. Dank u.
En dan 01003 staat er niet naar het standsjuste. Ja, het is door elkaar gehaald. Ja. Dat klopt. Het staat door elkaar. Ja, terecht. Brand, waren er nog? Of,
nee. Sorry, nee.
Maar heel terecht, we gaan het aan onze administratie samen met hem bekijken wat dat er verkeerd te lopen is. Absoluut.
Goed, dank u.
Alsjeblieft. Als er geen andere vragen zijn, dan vraag ik... Ria, waren er geen vragen? Dan vraag ik de goedkeuring voor de jaarrekening. U heeft daar ondertussen ook bijgevonden het rapport over de organisatiebeheersing. Dat was daaraan toegevoegd. Dat is daar integraal deel van. Dat zat bij de stukken. Als daar geen vragen meer zijn, vraag ik de goedkeuring.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Punt 4, punt 3 tenminste. Wil je nog even blijven, directeur? Wat betreft het decreet lokaal bestuur... visum van de financieel directeur, ook de vraag tot goedkeuring. Dus uit artikel 266 van het decreet lokaal bestuur, daarin wordt gesteld dat iedere financiële verbintenis die resulteert in een uitgaande kasstroom onderworpen is aan een voorafgaand visum van de financieel directeur. De financieel directeur controleert met dit visum de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgave. Aan het verlenen van een visum kunnen bepaalde voorwaarden gekoppeld worden door de financieel directeur en het visum heeft enkel betrekking op de wettelijkheid en de regelmatigheid van de verbintenis. Het spreekt zich niet uit over de opportuniteit van de uitgave. De gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kunnen, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden bepalen waaronder de financieel directeur deze taak uitoefent. En de gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn kunnen ook bepaalde categorieën van het dagelijks bestuur uitsluiten van visumverplichting. En u wordt in samenspraak met de financieel directeur voorgesteld om volgende verbintenissen uit te sluiten van het visum. Wat betreft werken, leveringen en diensten, de verbintenissen waarvan het bedrag lager is dan 5.000 euro, exclusief BTW, en voor verbintenissen van minder dan 5.000 euro die langer lopen, dient de totale kost in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld de huur. Indien de duurtijd niet op voorhand vast te leggen is, moet er worden uitgegaan van een duurtijd van 3 jaar. Wat betreft patrimonium kunnen daden van beschikking gesteld worden, verkoop en aankoop, lager dan 5.000 euro. En wat betreft personeel, alle aanstellingen die een uitgave van minder dan 5.000 euro met zich meebrengen, zouden kunnen worden uitgesloten van het visum. Dit wordt vastgelegd in het organisatiebeheersingsmodel. En de financieel directeur is akkoord met dit voorstel, of stelt eigenlijk dit voor. Zijn daar vragen over? Nee, zo niet, dan vraag ik daar de goedkeuring voor.
Ja.
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 Ja. Punt 4. Decreet lokaal bestuur. Aangelegenheden van dagelijks bestuur betreffende overheidsopdrachten, daden van beheer en daden van beschikking. Ook betreffende de organisatiebeheersing. Dus het decreet lokaal bestuur maakt het mogelijk dat sommige bevoegdheden door de gemeenteraad gedelegeerd worden aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen, vaardigt algemene reglementen uit en maakt de strategische keuzes. Het dagelijks bestuur is een operationele aangelegenheid die best geplaatst wordt bij het college van burgemeester en schepenen. Alleen al door de hoeveelheid aan te nemen beslissingen en de vereiste snelheid van beslissen is het nodig om het dagelijks bestuur te delegeren. En het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in verband met de overheidsopdrachten onder dagelijks bestuur in de zin van het decreet lokaal bestuur te verstaan, alle uitgaven voor werkingskosten en alle investeringsuitgaven tot een bedrag van 50.000 euro exclusief BTW. Zijn daar vragen of bedenkingen bij Brand?
Dat is volgens mij geven en nemen. Ik ben daar niet sterk voor. En onze fractie is er ook niet zo sterk voor. Wij gaan ons erop onthouden.
Ja.
Maar het is geen en je moet het niet opnemen als een negatieve onthouding. Maar wij vinden dat 50.000 euro, die limiet, dat toch een beetje nodig is.
Ja. Nu, blijkbaar is het zo dat dat ruim nog onder het grensbedrag is, want dat was dat is eigenlijk 144.000 euro exclusief BTW. We doen dat eigenlijk voor de vlotte gang van zaken en allee, wij proberen zeker ook waar dat echt nodig is voor grote zaken, er steeds de gemeenteraad voor te contacteren. Maar goed, voor het dagelijk bestuur en de vlotte werking. Johan?
Ja, maar ik heb je toch gezegd dat het heel aannemelijk is.
Brand.
Ik ben daar nu niet 100% tegen, maar ik vind dat het toch 50.000 euro is voor mij nog veel geld.
Ja, ja, maar dat is veel geld.
Met sommige fracties zitten we eigenlijk een beetje op dezelfde lijn. Eigenlijk. Je weet dat de laatste jaren niet echt positief evolueren wat betreft de mogelijkheden en de macht van een gemeenteraad. Dat sommige gemeenteraden niet zoveel punten hebben, dat heel wat zaken doorgeschoven zijn in het Schepencollege. We hebben alle begrip dat dat moet kunnen gewerkt worden, uiteraard. Maar dat maakt het vanuit de gemeenteraad toch redelijk oncomfortabel. Eigenlijk veel dossiers te zien passeren, eigenlijk, waar we misschien ook wel ook een mening over hebben en misschien een keer moeten over discussiëren. Dus we gaan ons ook onthouden.
Ja, met alle begrip. Dan vraag ik daar de stemming over.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Dan zou ik de financieel directeur zeker willen danken voor het vele werk tot nu toe. En op naar de volgende, naar het meerjarenbeleidsplan nu.
Ja, ja.
Oké. Okay. Punt 5. Cultuur. Straatnaamgeving. Voorlopige vaststelling van de weg in de verkaveling Leissafortstraat. Dus beste collega's, er wordt een verkaveling aangelegd tussen processieweg Leissafortstraat. Daar zijn we in samenspraak met de cultuurraad en de geemkundige kring op zoek gegaan naar een passende naam. En daar zou voorgesteld worden met positief advies van de cultuurraad om die verkaveling de naam Ouderwijk te geven. Dit verwijst naar Oderwijk, waar we mee gejumeleerd zijn, waar we de verbroederd mee zijn. Als je Oderwijk op zijn dialect of plat uitspreekt, dan heb je inderdaad Oderwijk. De raad geeft positief advies voor deze straatnaam. Waarom Ouderwijk? Omdat je op de kaarten rond Oderwijk zie je nog effectief Ouderwijk staan. Dus wij zouden graag die verkaveling die naam geven, maar wel met in verstande dat we aan de ingang van verkaveling of ergens centraal twee van of een erfgoedpaneel plaatsen waar we zeker voor de bewoners ook duidelijk kunnen maken dat dit geen wijk van ouderen wordt, maar dat het verwijst naar onze jumelagepartner Oderwijk en daar een beetje het verhaal van de Asten en de geschiedenis rond uiteenzetten. En ik hoop dat dat op uw positief advies kan rekenen. Brand.
Ja, ik ben daar niet tegen. Maar ik vind het wel jammer dat in een Ouderwijk, zoals het geschreven is, dat dat verdorie in Frankrijk ligt. Had dat bij Hinder, had dat hier in Lichtervelde op de oude kaarten gestaan, zou ik dat positief gevonden hebben. Maar we gaan het goedkeuren hoor, we gaan het goedkeuren. Ja. Maar er is toch iets aan dat wringt en ik zou graag hebben dat in uitleg toch serieus goed gegeven worden.
Ja, ja, maar Luc Hagebaard en Hans, die voorzitter is van het jumelagecomité.
Brand, ik begrijp een beetje uw opmerking als u vergelijkt met de andere straten die een naam kregen. Maar ik wil je toch bestuurlijk bedanken. Het is een stuk erkenning. Dus het is ondertussen 10 jaar dat we bezig zijn met de jumelage. En ik wil toch namens de mensen van het jumelagecomité en ook de mensen van Hinder een bedanking geven. Om hier een straat naar die regio te noemen. En er is duidelijk wel een link met Vlaanderen van vroeger. De naam zegt het zelf, Ouderwijk. Dat wil ik er ook nog wel een keer aan toevoegen.
Ja, ik hoop dan dat ze in Ouderwijk daar, dat ze daar ook een keer een Lichtervelse naam geven. Stegenakker of iets.
We hebben dat ook al gesuggereerd. We zijn redelijk ver gegaan. We hebben chaussée, boulevard, avenue, de Lichtervelde. Allee, het mag iets in die trant zijn wat dat ons betreft. Goed, als daar geen verdere vragen over zijn, vraag ik daar de goedkeuring voor.
Ja.
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 Ja. Punt 6. Bibliotheekraad, aanduiding van bijkomende leden, dus beste collega's, ons bibliotheekraad is opnieuw samengesteld, maar is nog niet voltallig. Er konden nog mensen zich kandidaat stellen. Ondertussen hebben we nog twee kandidaturen bij. Van Thomas Danink, die in Roosendalen woont, en Antonia Beernaert, die al lid was van de bibliotheekraad, die in de Torhoutstraat woont in onze gemeente, beiden namens de gebruikers. Graag een kruisje met de balpennen die voorhanden zijn. 19 stembiljetten in de bus. Blanco wou van Heldegen geen enkele. Er gaan 19 stemmen naar Thomas Danink en er gaan 19 stemmen naar Antonia Beernaert, waardoor beide mensen lid worden van de bibliotheekraad. Punt 7. Mobiliteit. Goedkeuren van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Invoering van een fietsstraat in de tunnel tussen de Statiestraat en de Kortemarktstraat.
Collega's, een aantal maanden geleden is de sneltoets mobiliteit goedgekeurd in de GBC en de RMC, waarbij een aantal werkdomeinen werden omschreven die verder uitgewerkt worden binnen onze gemeente. Algemeen fietsbeleid is één van deze domeinen en één onderdeel in dit domein is rondom de verkeersveiligheid, fietsers en de tunnel, willen we als gemeente naar voren schuiven, die begin dit jaar ook besproken werd in de verkeerscommissie en de werkgroep Lichtervelde Fietst. En waarbij het voorstel geformuleerd werd om een fietsstraat te voorzien. Wetende dat dit een gewestweg is, werd dit besproken met de agentschap Wegen en Verkeer. Want voor het invoeren van een fietsstraat moet er ook aan een aantal voorwaarden voldaan worden, conform het vademecum van de fietsvoorzieningen. Deze heeft het agentschap ook opgeleist en afgetoetst op de situatie aan de tunnel en tot het besluit gekomen dat de voorwaarden voldaan zijn en de invoering van een fietsstraat tot zijn recht zal komen om de verkeersveiligheid van de fietser op deze locatie te verhogen. Vanuit de gemeente stellen we dan ook voor om in de tunnel, en we spreken over een afstand van 175 meter, een fietsstraat in te voeren, waarbij uiteraard ook de nodige signalisering zal voorzien worden. De uitleg rondom het begrip fietsstraat en het voorziene reglement zal via gekende gemeentelijke communicatiekanalen verspreid worden bij de bevolking, zodoende iedereen heel goed geïnformeerd is wat een fietsstraat is of wat het niet is. Binnen het werkdomein Algemeen Fietsbeleid zijn er nog dergelijke vragen rond verkeersveiligheid op de gemeentelijke wegen, onder andere rond de schoolomgevingen, die verder besproken zullen worden via de verschillende adviesorganen en die deel gaan uitmaken van het toekomstige nieuwe mobiliteitsplan.
Kim, ja. Met de SOM zijn we zeker en vast content dat er dus een fietsstraat komt. We ijveren daar eigenlijk ook al lang voor. En zeker met dat warm weer is het nog lastiger om bergop te rijden. Dus, en zeker ook om te horen dat ook de andere schoolomgeving en het centrum ook nog bekeken wordt in de toekomst. Maar we hebben toch nog een kleine opmerking rond de communicatie. Het is ook al een paar keer aan bod gekomen. Maar het is wel jammerlijk dat we in de krant eigenlijk moeten lezen dat dat zal veranderen, terwijl dat op de gemeenteraad nog niet gestemd is. Ja, soms ook met andere zaken rond persnotas die al verschijnen.
Misschien als schepen van communicatie. Het is dus zo dat ook de agenda van de gemeenteraad verspreid wordt naar de pers en zij halen dat daaruit. En beginnen te speculeren zonder de stemming af te wachten.
Ja, maar bijvoorbeeld ook de persnota rond vorige week maandag met de burgemeesters rond de hoogspanning was ook al 's morgens op de radio voordat die verscheen. Dus.
Ja, maar het is dus in de... Ja, maar het is dus inderdaad zo dat... Het is terecht, maar we wilden het brengen voor de eerste gemeenteraad die van start ging. En verleden week maandag was er gemeenteraad in Torhout. En dus het moest zeker voor die gemeenteraad komen, die een persnota. Maar ik heb het zeker mee in de mededelingen. Ja. Okay. Ik heb er begrip voor, maar het was een stuk, omdat...
Ja, we hebben die de dinsdag morgen gekregen, dat klopt.
Morgen aan iedereen bezorgd.
Oké, dank u.
Ja, Sophie? Mijn opmerking was een beetje gelijkaardig. Ik wou de schepen zeker bedanken voor de uitleg, maar we hadden hem inderdaad al in de krant gelezen, dus in die zin was die overbodig. Maar goed, ook wij zijn met de N-VA-fractie zeer tevreden met de komst van deze fietsstraat. Het is trouwens iets dat lange tijd op de werkgroep Fiets gevraagd is, en ook in andere organen. Dus ik denk dat dat zeker iets is dat we hopelijk ook in de toekomst positief mogen evalueren en mogen uitbreiden naar eventueel andere punten. Dank. Ja.
Goed, dan vraag ik daar de goedkeuring voor deze fietsstraat.
Ja.
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 Ja. Punt 8. Gemeentelijke basisschool Het Beverbos vaststellen van het lestijdenpakket 2019-2020 voor de schepen van onderwijs.
De collega's in een schrijven van het agentschap van onderwijsdiensten werd ons lestijdenpakket medegedeeld. En dit komt neer voor het kleuteronderwijs op 182 lestijden volgens de schalen en 6 lestijden. Er zijn geen additionele lestijden en geen lestijden sociale maatregelen. Wat betreft het lager onderwijs beschikken wij over 242 lestijden volgens de schalen en 8-6 lestijden. Er is 1 additionele lestijd en geen lestijden sociale maatregelen. Daarbovenop zijn de 9 uren kinderverzorging, 16 aanvullende lestijden katholieke godsdienst, 7 36e ICT-uren en 32 36e uren administratieve ondersteuning. Er zijn ook 4 lestijden aanvangsbegeleiding toegekend, maar die worden op basis van de scholengemeenschap samengelegd om dan een vacature uit te schrijven. Ik weet niet of er daar vragen over zijn.
Dus als ik het goed gezien heb, komt het er eigenlijk op neer dat er qua uren niet veel verandert ten aanzien van vorig jaar. Hè? Dus
het is zo dat bij het kleuteronderwijs er 7 uren af zijn en ook bij het lager onderwijs. We hebben ons natuurlijk wel afgevraagd hoe komt dat, maar dat kan komen door een verhuis. Dat is door kindjes die veranderen van school. Dat is ook omdat we bijvoorbeeld minder recht hebben op 6 lestijden. Dat zijn die sociaal-economische statuuturen. Maar we hebben dat dus ook gecheckt. We hebben de inschrijvingen voor het volgend schooljaar nagegaan. En qua Beverbos zitten wij daar procentsgewijs nog altijd op hetzelfde procent. Ja. Er is ook een kleine terugval in het geboortejaar voor het volgend onderwijs.
Nee, maar los daarvan, dus aangezien dat aantal uren niet verandert toch in onze school, de vraag is eigenlijk een beetje, wat is de impact op het personeel naar... Ja, laten we zeggen naar september toe. Is er ook een impact vanuit de scholengroep?
Ja, er zal zeker een impact
zijn. In die zin dan mijn vraag.
Er zal zeker een impact zijn in die zin, maar morgenochtend hebben wij beheerscomité. De reaffectatiecommissie is uitzonderlijk zeer vroeg doorgegaan dit jaar. Wij hebben die 14 dagen geleden al gehad. Dus ieder leerkracht is aangeschreven die gereaffecteerd moet worden met een voorstel van op welke uren zij beroep kunnen doen, weliswaar in een andere school. Wij moeten nu wachten op het antwoord van deze leerkrachten om verder de puzzel te kunnen invullen. Maar het is wel zo dat er in onze school wel voor 2 personen dat kantje boord zal zijn. Afhankelijk van beslissingen van andere leraars in andere scholen.
Daar kunnen we op zich niet veel aan doen, maar goed, het was gewoon...
Maar we zouden wel, alleen vanuit school, nog volgende week willen communiceren van hoe dat de klassenverdeling uiteindelijk in elkaar zal zitten en wie de leerkracht wordt. Dat is onze doelstelling.
Ja, dat is positief.
Goed, mag ik daar dan de goedkeuring voor vragen?
Ja.
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 Ja. Punt 9. Gemeentelijke basisschool Het Beverbos. Goedkeuren van het schoolreglement voor de schepen van onderwijs.
Dus naast het vaststellen van het lestijdenpakket in de schoolraad kwam ook de aanpassing van het schoolreglement aan bod. Enkele wijzigingen, waaronder de wijziging van de maximumfactuur. Dat is naar aanleiding van de Bos- en de Zeeklassen, waar wij niet meer toekomen met de vraagprijs. Er wordt opnieuw een getuigschrift lager onderwijs afgegeven, zoals op de manier van vroeger. Vanaf nu heden hebben de kleuters ook recht op thuisonderwijs als ze ziek zijn. En dan naar aanleiding van de samenwerking met CLB, naar de leerlingenbegeleiding, moeten wij ook, om terug te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, dienen wij een bindtekst rond 4 domeinen op te maken en in het schoolreglement in te voegen. Enerzijds over het psychisch en sociaal functioneren, 2 over de schoolloopbaan van de leerlingen, 3 over leren en studeren en 4 preventieve gezondheidszorg. En wat wij ook nog wensen mee te geven in het nieuwe schoolreglement is het oprichten van een kriebelteam, dat is voor je luis en de paal. Er wordt gericht gecontroleerd in de klassen waar hardnekkige problemen zijn. Het is zo dat we dit jaar daar heel veel problemen mee gehad hebben. Maar als je de ouders niet van vooraf informeert dat je gerichte controles gaat doen, kan je dat niet laten uitvoeren. Ik weet niet of er nog vragen zijn.
Ja, ik heb nog een vraag. Niet iets dat gewijzigd is, maar op een bepaald moment is er een hoofdstukje over diensten waarvoor wij een financiële bijdrage kunnen vragen, maar die dan losstaan van de maximumfactuur, omdat het, laten we zeggen, aanvullende diensten zijn. En daar zie ik staan leerlingenvervoer. Nu was mijn vraag, is er leerlingenvervoer of zijn er plannen tot leerlingenvervoer? Ik denk dat we het hier nu al vaak over mobiliteit gehad hebben. We hebben daarnet een fietsstraat goedgekeurd. Er zijn heel wat kinderen die misschien wel inderdaad met de fiets gaan komen. Er zijn er ook die wat ver wonen. Ik herinner mij de nostalgische tijden van de schoolbus. Ik weet niet, ja, ik denk is dat iets dat wij misschien toch wel eens weer moeten over nadenken. In het achterhoofd, de Mobi-score en dergelijke toestanden.
Ik wil u misschien meegeven.
Ik dacht enige hoop in het schoolreglement.
Dat we geen schoolbus hebben, iedereen weet dat we geen schoolbus hebben. Maar er is dus wel een route dat de Valken afwerkt. En als wij kinderen hebben van de school die op de route wonen, worden zij meegebracht met de bus van de Valken.
Maar er is geen, laten we zeggen, actieve publiciteit rond met mogelijk een uitbreiding van de route en een samenwerking.
Niet direct. Nee, we kunnen uw bezorgdheid meenemen.
Oké, dank u.
Goed, Brand, ja.
Hoe gaat u dat thuisonderricht of dat thuisonderwijs organiseren?
Dat is in samenwerking met CLB ook, maar je moet natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet al een stukje langdurig ziek zijn. Dat wordt in samenspraak met de CLB, met de leerlingenbegeleiding vastgelegd. En er zijn gespecialiseerde diensten die leerkrachten aan huis sturen. Ja.
Goed. Ja, als er geen vragen meer zijn, dan vraag ik de goedkeuring van dit schoolreglement.
Ja.
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 Ja. Punt 10. Handhavingsprogramma omgeving voor de schepen van omgeving.
Beste collega's, dankzij de aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kunnen wij nu ook overtredingen in zaken milieu en ruimtelijke ordening bestuurlijk beboeten. Opdat PV's opgemaakt voor stedenbouw in aanmerking zouden kunnen komen of voor milieu, voor bestuurlijke beboeting, door de afdeling handhaving dient er een prioriteitennota opgemaakt te worden. Deze prioriteitennota vonden jullie allemaal als bijlage aan het punt. In deze nota wordt een overzicht gegeven van de prioriteiten en acties in zaken handhaving, milieu en ruimtelijke ordening. Het is een overeenkomst die afgesloten is samen met andere gemeenten. In totaal met 7 gemeenten zijn we samen Ingelmunster, Oost-Roosbeke, Mullebeke, Pittem, Tielt, Lichterveld en Ruislede. Dus deze nota geldt in alle deze 7 gemeenten. Het is mevrouw Tine Tailleux die opdracht vervult. U hebt kunnen zien in de taartdiagram in hoeveel procent dat ze in elke gemeente aanwezig is of werkt tenminste. U ziet dat dat bij ons 5% is. Oorspronkelijk was dat eigenlijk 10%, maar dat is ondertussen herleid naar 5%. Er zijn daar verschillende doelstellingen aan verbonden. Ik haal er misschien enkele uit, omdat u zou kunnen voorstellen wat het precies inhoudt. Een doelstelling is het voorkomen van inbreuken, misdrijven en hinder door proactieve controles. Opbouwen van een vertrouwensrelatie met de bedrijven. Samenwerking en communicatie bevorderen met diverse handhavingsactoren. En bijvoorbeeld ook het opvolgen van nieuwe ontwikkeling in de wetgeving. Wij hebben een prioriteitenkader vastgelegd in zaken milieu en in zakelijk ruimtelijke ordening. Het is zo dat wij gaan voor een proactief toezicht, vooral controle en advies meegeven als het beter moet, dat ze de kans hebben om het beter te maken. En een reactief toezicht in die zin, als er klachten binnenkomen, dat we deze dan ook moeten behandelen. Er is een gemeenschappelijk prioriteitenkader vastgelegd, wat geldt dus ook in al die andere gemeenten. En dat is prioriteit 1, 2 en 3. Prioriteit 1 is de hoogste prioriteit en dat betreft overtredingen die een grote impact hebben op de omgeving en op de ruimtelijke ordening. De tweede prioriteit krijgt een lagere prioriteit. Het betreft recente overtredingen met een beperktere ruimtelijke impact die bovendien regulariseerbaar zijn. En 3, alle andere overtredingen die niet vermeld staan in 1 en 2. Ik weet niet of dat er daar specifieke vragen rond zijn.
Maar met de SOM-fractie zijn we eigenlijk wel blij dat dat er ook komt. We hebben het eerste punt ook gezegd. Wat soms ontbreekt in beleid is de consequentie. Het mensen sensibiliseren, ervoor zorgen dat zaken niet gebeuren. En dat wekt altijd wrevel op. als iets kan en iets anders niet kan. Dus we vinden dat een uitbreiding van wat we aan instrumenten hebben. Het is niet de bedoeling, hebben we ook goed gelezen, van zomaar te gaan bekeuren. Er zit vooral veel contacten, vertrouwen, proactief werken, bemiddeling. Daar hopen we effecten ook van te krijgen. Maar als dan situaties zich voordoen, hebben we toch iets achter de hand om hetgeen dat we toch willen, ook op de terreinen gerealiseerd te krijgen.
Ja, dat is de bedoeling. Sophie?
Ja, ja, ook wij zijn volledig akkoord met dit punt. We zien dit graag komen, vooral inderdaad als een actief beleidsinstrument. We zouden ook graag misschien naar de toekomst toe, of misschien is dat voorzien, dat we toch jaarlijks een klein, daarom niet te uitgebreid, overzichtje krijgen van ja, wat gebeurt er nu op het terrein. Want als ik het goed begrepen heb, heeft de persoon in kwestie 10% tijd voor lichterwerk.
5%.
Ja, dat is niet zoveel.
Ja, maar ze heeft dus een jaar 10% gewerkt, maar in die zin, allee, naar klachten toe, we hebben in Lichtervelde goede burgers, in die zin komen er niet veel klachten toe. En het proactief beleid heeft zij uitgespreid over haar 5% werkstelling binnen Lichtervelde. En zij heeft een aantal bedrijven dat zij moet aandoen dit jaar om advies te geven, om te kijken of ze in orde zijn. Maar niet verbaliserend, enkel advies en begeleiding. Ja.
Maar goed, allee, als we dat toch wat opvolging ook kunnen inkrijgen, dan zou dat...
Goed, als daar geen vragen meer over zijn, vraag ik de goedkeuring van dit handhavingsprogramma.
Ja.
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 Ja. Punt 11, bouwmaatschappij De Mandelproject Stegen-Nakker. Intentieverklaring, opname, openbaar domein. Voor de schepen van openbaar werken.
Hart, collega's, dat is klassiek. Klassiek, als de bouwmaatschappij De Mandel een project voorbereidt, dan vragen zij altijd via een intentieverklaring dat wij met andere woorden het de wegen is zouden overnemen. Bij klassieke verkaveling gebeurt dat eigenlijk achteraf, maar zij doen dat altijd via een intentieverklaring als voorbereiding van een nieuw project. Maar dat project kan wel nog een drietal jaar duren, als ik het hoor, voordat dat eigenlijk effectief uitgevoerd wordt.
Als daar geen vragen over zijn, vraag ik de goedkeuring daarvoor.
Ja.
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 Ja. Punt 12, Intergemeentelijke Woondienst Regio Roeselare, kennisname van het jaarverslag over 2018 voor de schepen van Open.
Collega's, wat de vorige keer, vorige maand proberen inderdaad ook te behandelen, was het punt inderdaad over het jaarverslag. Nu ditmaal in bijlage heb ik gehoopt dat je alles kon terugvinden over de werkzaamheden van de woondienst van 2018. Ik weet niet of er daar specifiek vragen over zijn over dit thema.
Niet onmiddellijk, nee. Dan vraag ik de kennisname van dit jaarverslag. Enkel kennisname zoek. Enkel kennisname van dit jaarverslag. Wat hiermee gebeurd is. Intergemeentelijke woondienst, dat is dan wel een goedkeuring. Goedkeuring van het subsidiedossier 2020-2025.
Collega's, de aanvraag van het subsidiedossier die ook terug te vinden was in de notulen, is opgebouwd op basis van drie Vlaamse beleidsprioriteiten. Met name 1. Het zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod. Ten tweede, het werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. Ten derde, het informeren, het adviseren en het begeleiden van de inwoners met woonvragen. Waarbij telkenmale verplichte, aanvullende en eigen activiteiten omschreven worden, zodoende dat deze doelstellingen ook kunnen behaald worden. Deze activiteiten werden in samenzijn met verschillende vertegenwoordigers vanuit de aangesloten gemeentebesturen goedgekeurd in de Raad van Bestuur van de projectvereniging Woondienst Regio Roeselare op 7 mei, waarbij rekening werd gehouden met het overleg met de gemeentebesturen in zaken het inhoudelijke werking en anderzijds ook van het subsidiedossier en het financiële kader daarvan. Vanuit de gemeente willen we dan ook het opgenomen activiteitenprogramma laten uitvoeren door de projectvereniging van de Woondienst Regio Roeselare in samenwerking met onze dienst Omgeving en de nodige budgetten ook voorzien zoals opgenomen in dit subsidiedossier.
Ja. En u heeft de budgetten kunnen zien. Ze gaan van 32.000 naar 37.000 en een beetje in 2025. Kim, ja.
Ja. Die intergemeentelijke samenwerkingen worden altijd maar belangrijker en zeker en vast ook voor de woondienst. Dus met de SOM ondersteunen we volop het idee om dus te investeren daarin. En we kijken dan ook daaruit om de komende jaren hopelijk al die doelstellingen verwezenlijkt te krijgen.
Ja, super. Okay.
Ja. Wij sluiten ons daarbij aan.
Oké, okay, ja. Dank u wel. Goed, dan vraag ik de goedkeuring van dit subsidiedossier.
Ja.
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 Ja. En dan hadden we punt 14. Aangezien er geen vragen waren, heb ik wel nog een aantal mededelingen en antwoorden op vragen. Sophie, u had gevraagd rond Elia Publité. Wij hebben dat dus nagevraagd via iemand van onze dossierbeheerders. Dus Lichtervelde houdt bij Imewo APT aandelen aan die zijn aangewend ter financiering van aandelen Publité, inderdaad, die op hun beurt zijn geïnvesteerd in Elia. Op dit ogenblik vindt er inderdaad een kapitaalverhoging plaats, maar dat is een kapitaalverhoging enkel op niveau van Elia. En een kapitaalverhoging op niveau van Publité, dat zal pas naar verwachting na de zomer plaatsvinden, waarop Imewo, dus waartoe wij behoren, in het najaar desgevallend kan beslissen in te tekenen. Dus de achterliggende financiering op niveau van Imewo en de bijbehorende besluitvorming door de steden en de gemeenten is dan pas voor het voorjaar 2020 voorzien. En die kapitaalsverhoging is bestemd voor projecten zowel in binnenland als in buitenland. Is zeker ook bestemd voor NEMO, dat is dus die onderzeese kabel met het Verenigd Koninkrijk, die voor de helft in handen is van Elia en voor de helft in Britse handen is. En van zodra daar nog meer info beschikbaar over is, zouden ze die zeker aan ons overmaken.
Ja, ja. Ja, we zitten inderdaad een beetje in cascade op het einde van de rit, maar we zijn er ons van bewust dat het zou kunnen aankomen. Ja,
ja, maar eventueel dus inding. Dan heb ik nog een volgende mededeling. Dat is dat u heeft die perstekst denk ik ook allemaal ontvangen. Dus dat wij negatief advies uitgebracht hebben wat betreft het Ventilus-project. Een negatief advies die vooral gestoeld is op het feit dat we meer antwoorden willen in deze planfase. Dat we antwoorden willen in de planfase. Want dat we denken als we nu niet reageren in de planfase, dat in de projectfase het soms wel eens te laat zouden kunnen zijn voor een aantal van onze vragen te stellen. Wij hebben ons daar laten in bijstaan. We zijn met een zestal gemeentes die daarvoor rond de tafel gezeten hebben. We hebben daarin ons laten bijstaan door juristen die dat dossier nog eens bekeken hebben. En we hebben dus echt wel gepleit om alle vragen die er leven bij onze inwoners, niet alleen qua ruimtelijke ordening en de waarde van eigendommen, wanneer dingen daar boven komen, alleen hoogspanningsmasten er boven komen, maar ook alle vragen rond mens, milieu, dier, gewassen, om dat in zijn totaliteit mee te nemen. Dus u heeft wellicht ook allemaal die beslissing kunnen lezen. Dus, maar dat wou ik toch ook nog eens meedelen. En in de vorige gemeenteraad heb ik ook meegedeeld dat we vernomen hadden dat er plannen waren voor het station om daar loketten te sluiten eventueel en het personeel weg te nemen. Dus uiteindelijk hebben we op 12 juni een schrijven ontvangen van mevrouw Sophie Dutordoir, waarin dat zij dus letterlijk zegt dat zij weet dat Lichtervelde een belangrijk kruisingsstation is op het kruispunt van twee belangrijke regionale lijnen. Dat zij inderdaad bevestigt dat we 3046 opstappende reizigers gemiddeld hebben per werkdag. En dat het zo is. Ik citeer letterlijk, wij kunnen u bijgevolg bevestigen dat het station ook in de toekomst over het nodige perronpersoneel zal blijven beschikken en geenszins
onbemand zal worden. Dus dat betekent dat we toch wel de vinger aan de pols zullen blijven houden, ook voor de toekomst. Nu zeggen ze enkel dat de loketten open blijven met dezelfde uren, maar dat de loketten dus op zondag zullen gesloten worden, wat dus toch al een stukje afbouw is van de dienstverlening. Hoe dan ook, nu, zij verklaren dat aanpassen van die openingstijden van de loketten, dat dat afstemmen is op de verwachtingen van haar klanten, die zich meer en meer via de website, de app en de sociale media kanalen van NMBS informeren. Nu is het ook zo dat zij voorstellen dat tijdens de maand juli een steward aanwezig zal zijn in het station om de klanten de mogelijkheden van de verkoopautomaten nog beter te leren kennen en de klanten die het gebruik ervan niet gewoon zijn te helpen. Dus iedereen die in het station komt in de maand juli, toch eens kijken of dat die stewards er inderdaad aanwezig zijn. Dat zijn de mededelingen. En dan enige mededeling die er nog is, dat is dat de volgende gemeenteraad gepland is op maandag 23 september. Maandag 23 september, volgende gemeenteraad. Ja, volgende gemeenteraad. Ja, kermismaandag, hé. Ja, kermismaandag. Goed. Bedankt voor de aanwezigheid en wel thuis voor straks. Ja. De gemeenteraad sluit ik hierbij af en dan.
Maar ik dank u vereerst al voor het ondernemen dat de stappen dat u ondernomen hebt verwend. In naam van de hele burgerplatform. Maar ik had ook nog wel een vraagje in verband met de overheid.
Ja, wij zijn ons daar bewust van, Geert, van de vragen, de bekommernissen die leven tussen de spoorwegen Ridderstraat en Beverenstraat. We zijn ons daar heel zeker bewust. Nee. Helemaal niet, Geert. Helemaal niet. Ik stel voor dat je dan eventueel eens terugkoppelt met je groep mensen met de schepen. Maar wij hebben heel duidelijk gezegd tegen de mensen van Infrabel dat wij een totaalpakket wilden zien van alle overwegen die stopten. En om te zeggen dat ze dat zal het weer toegaan, is absoluut. Dat kan ik alleen ten stelligste ontkennen. Want er zijn nog geen definitieve keuzes daar rond.
Ik wil een burgemeester aanvullen. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Er is misschien een visie van Infrabel, maar er is ook een visie vanuit de gemeente. En dat is heel duidelijk. Dat is van de dag één gezegd geweest. Als we inderdaad spreken van deze zone, de Ridderstraat en de Bevenstraat, hebben we gezegd dat er altijd dus inderdaad een overweg moet blijven en dat de doorgang moet kunnen gebeuren. Ik heb dat ook al doorgegeven, ook aan jullie zelf toe. We hebben dat ook doorgegeven. Ik denk dat het duidelijk is. Ik wil nog eens benadrukken, er is een visie van Infrabel, er is een visie van de gemeente. We zitten inderdaad in een bepaalde fase waar Infrabel zal een bepaalde studie uitvoeren, maar waar wij nog altijd op pleiten dat er één doorgang moet vrijwaard zijn voor het verkeer. En we hebben dat vorige week terug aangehaald met hen. Men weet dat heel goed dat dat op die manier moet gebeuren. Maar uiteraard op vandaag, als je vraagt, is er al iets getekend of is er iets gedaan? Nee, het is niet getekend dat, dat er inderdaad iets gebeurt. Alles zit inderdaad nu in overleg.
Ja, ja. De laatste.
Ik wil u graag zeggen, en ik zie graag die school vandaag, lekker van de leeft. Ik ben toevallig van GoBNS, ik woon er naast. Ja. Want de rechterkant zit daar met een bijzondere grote proef, de Wijnsbossen, die een enorme trektijd bezit. En het is niet alleen het doorgaand verkeer die rond speelt in dat opzicht. Het zijn de volledige Wijnsbossen met de recreatie erbij van fietsers die passeren, van wandelaars. Ja. Vergeet niet, dat is de overweg ook direct maakt van de heiligwandeling, die dus de wegvoer
fietsroute
is gebracht, waar ook heel wat kosten aan verbonden zijn.
Ja.
Dus van dat opzicht, denk ik dat daar wel een tekening.
Ja. We delen uw bekommernis.
Zeker en vast.
Ja.
Ja.
Ja, terecht. Ja.
Mag ik nog één klein detail eraan toevoegen, dat ik bedoel over het sluit van het station, waarbij ik dankbaar, ik ben werkzaam in de Waaibaar en platform voor mensen met een handicap.
Dat is belangrijk.
Als het personeel aanwezig is.
Ja.
ja, dat is een van onze grote... Allee, de aansluitingen van de treinen waren heel belangrijk, dat ze op elkaar wachten, dat mensen geen 30, 35 minuten moeten wachten in het station, dat ze onmiddellijk een aansluiting krijgen, dat verzekeren ze. Maar zeker ook minstens evenzeer mensen met een beperking en een rolstoel, dat ze zeker gemakkelijk de trein op kunnen. Ja, absoluut. Goed, bedankt voor de aanwezigheid. Allemaal wel thuis. Dat is de veiligheid. Omwille van het feit dat er nog af en toe een keer voertuigen op het spoor terechtkomen, mensen zich vastrijden. Dat is ook de laatste paar weken al een paar keer in het nieuw gekomen. Dat is natuurlijk hetgene waar zij op spelen. Dat is hun visie, de veiligheid voor de... Ja, maar het is een terechte bekommernis. Ja.